Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staat ook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Mijn been met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht. Gemeente, zingen we dat met elkaar uit Psalm 141 en daarvan het tweede vers. En te doen wij ook vanavond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 146, het tweede vers, vest op prinsen geen betrouwen waar men nimmer heil bij vindt. En daarna zal u gelezen worden, en we doen dat weer opnieuw uit het evangelie van Lucas, het 24e hoofdstuk, nu de versen 36 tot en met 53. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 146 vers 2. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Lucas 24, de versen 36 tot en met 53. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zitten de ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en hij zeide tot hen, vrede zij uw lieden. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meende dat zij een geest zagen. En hij zeide tot hen, wat zijt gij ontroerd en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf, tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en geen benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen, hebt gij hier iets om te eten? En zij gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honinggraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En zeiden tot hen, alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen. En zie, ik zend de belofte mijns vaders op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En hij leidde hen buiten tot aan Bethanië. En zijn handen opheffende, zegende hij hen. En het geschiedde, als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, zoeken met elkaar het heilig aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, wij bidden het u. Laat het zo vanavond mogen zijn bij uw kinderen. Als we stil mogen staan bij dat heerlijke feit van hemelvaart. Geeft u het dan toch uit genade dat uw kerk naar huis mag gaan met grote blijdschap. Dat zij met ogen des geloofs hem mogen zien die ten hemel gevaren is en die nu in de hemel is, hen ten goede. Dat het zo mag zijn dat ze thuis komen en hun knieën buigen en u mogen danken en loven voor alles wat gij gedaan hebt. Dat ze bij vernieuwing mogen leven uit hem die geleden heeft, die gestorven is, die nedergedaald is ter helle. Ja, die is opgestaan en die is opgevaren ten hemel. O, dat hij dan voor hun oog mag schitteren. Wilt gij het geven uit genade? En als we al deze dingen niet kennen, doe ons onze armoede vanavond beleven. Geef dat we het zien mogen, wat het betekent om zonder Christus te leven. En daarmee zonder hoop. En daarmee zonder eeuwig leven. En daardoor op weg naar de eeuwige ondergang. Heere, want daar valt de scheiding. U te kennen of u niet te kennen. U te volgen of voor de duisternis te volgen. Het is van tweeën één. En wij bidden u, geef dat als we u niet kennen, dat we vanavond nog eens missende mensen mogen zijn. Dat we nog eens naar huis mochten gaan met de bede, och, dat ik hem mocht kennen. Dat ik hem mocht bezitten. Dat hij mijn deel mocht zijn. Ik ben zo arm. Ik ben zo nameloos arm. Mijn zonde, mijn zonden. Wie zal mij toch bevrijden van mijn zonde schuld? Opdat in die nood en weggeboren mag worden tot u de levende God. Die nou nog vervullen kan wat wij niet hebben. Die nog geven kan wat wij missen. Heere, dat is alles uw werk. En wij bidden u ook, wilt u het vanavond geven. Dat we zo mogen preken, Heere, door uw geest geleid. Dat zondaren ontdekt worden. Dat zondaren toegebracht mogen worden. En dat uw kinderen zich mogen verblijden in uw grote godsdaden. Dat ze mogen huppelen van zielenvreugde, dat ze hun wens verkrijgen. Heren, wij bidden het u, geef vanavond nog eens zielen die uitzien naar u, die hongeren en dorsten naar uw gerechtigheid, om door u vervuld en gespijzigd te mogen worden, gelaafd te mogen worden uit die fontein die daar ontsproten is op de kruisheuvel Golgotha, die er hard en naar uitgaat om door u te mogen worden gekend en geliefd, opdat die liefde in hun hart weer eens wederliefde mag opwekken tot u de Heer. En zo komen wij tot u met heel de gemeente. Wees ook met onze ouderen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Wie verlangen het nog wel eens om op te mogen gaan, maar die niet meer kunnen. Wilt u bij hen zijn? En doe ze ervaren dat u van hen af weet. Ook zij die ziek zijn, die ook vanavond met ons meeluisteren. Zij door die psychische noden niet naar uw huis kunnen, u weet het. Wilt u bij ze zijn? Wilt u ze leiden? En wilt u ze door uw geest onderwijzen? Wees zo ook bij Willemijn die weer thuis mag zijn. Ach Heer, u weet ook wat er in haar hart omgaat. Dat ze toch ook vertrouwen mag, ook voor de toekomst op u, die levende God. En zo dragen we elkaar hartelijk aan u op. Met al de noden en de zorgen die er ook in het midden van de gemeente zijn. Dat we er maar onder u mee mogen komen, Heer. Dat we het voor u maar mogen neerleggen. En het mogen belijden, wij. Ik ben van het heilspoor afgegaan. Het is alles onze schuld, Heren. O, dan is het een goede plaats om daar het voor u te bewenen. Om het nou alleen van u te verwachten. Heren, sta zo op. En wij willen ook samen bidden. Voor de opening van het woord. Wil gij er zelf in meekomen. Als we opnieuw weer een gedeelte uit dat leerboek mogen openslaan. Gegrond op uw woord. Om bij dat heerlijke heilsfeit van uw hemelvaart te mogen stilstaan. En wat nu het nut is voor uw kinderen. Gedenk ook het werk van de zending. We dragen het hartelijk aan u op. Gedenk ook, als we van de week weer samenkomen aan het begin van het verenigingsseizoen. En we mogen horen van het werk van Kimon. Dan willen wij ook dat werk hartelijk aan u de Heer opdragen. U kent ook. Zoon en schoondochter van onze broeder Born, die daar ook in Zuid-Afrika hun werk mogen doen. Dat we ook aan hen mogen denken en al die werkers die uitgestoten zijn in de wijngaard. Wilt u ook bij hen zijn. Wereldwijd bouw uw kerk. Dwars tegen het woede van de vorst der duisternis in. Gedenk ook de familie Wessels, de familie Visser. Allen die aan onze gemeente verbonden zijn. We dragen ze aan u de Heer op. Wil ook zijn met het werk van evangelisatie, wat gedaan mag worden in vele van onze grote steden, onder de thuis- en daklozen. Wil ook bij hen zijn die geen thuis hebben, och dat ze hun thuis is mochten vinden bij u de Heer. Wil ook zijn met hen die verslaafd zijn aan allerlei zaken, drugs, alcohol, en wat een verslavingen kunnen er niet zijn. Och, wij bidden u. Wil gij ze daarvan verlossen? Wil die banden breken? En geef dat uw kracht mag schijnen in hun duister hart. Denk ook aan het werk dat gedaan mag worden op de scholen. Dat we het met liefde bij u mogen opdragen. Ook het werk wat in de ziekenhuizen gebeuren mag. In de verzorgingstehuizen. Onder gehandicapten. Onder hen die oud zijn. Die dementeren. Geef de liefde en bewogenheid. Werk wat gedaan mag worden onder gevangenen. We denken ook aan het werk dat onze broeder Talen mag doen. We willen hem ook bij het klimmen der jaren nog de liefde geven. Als hij ook elke week weer naar de gevangenis gaat. Ook dat het woord gezegend mag worden. Wereldwijd. Wat zijn er toch velen die achter de gevangenisdeuren zitten. En dat alles vanwege de zonden. Maar uw macht kan hen daaruit bevrijden. Wees ook met allen die het woord mogen verkondigen in het leger, in de krijgsmacht. Ook dat werk gebeurt wereldwijd. Gedenk ook onze regering, ons vorstenhuis. Regering plaatselijk in de provincie. Wilt u ze allemaal gedenken. We willen samen ook bidden voor uw volk Israël. Heere, al zo lang verwerpen zij u. Al zo lang willen zij via de wet en hemel inklimmen. uit een verbroken werkverbond u behagen. Maar het kan niet. Doe ze toch zien dat er een weg is, een verse en levende weg tot u, die geopend is door hem, wiens naam is Messias, gezalfde, de grote Davidszoon, de mensenzoon, de Heer Jezus Christus. Laat dat evangelie ook in veler harten geopenbaard worden. Wij bidden u ook voor al de moslimvolken. Wij vragen het u. Geef ook dat zij mogen zien dat het een doodlopende weg is waar zich op bevinden. En dat u, o Heer Jezus Christus, de enige weg ten leven is. Zo zoeken wij uw aangezicht om het van u, o Koning van de Kerk, alleen te mogen verwachten. Blijf bij ons, om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, we willen ook vanavond weer het leerboek van de kerk met elkaar opslaan en lezen. En vanavond is aan de beurt van behandeling zondag 18, die we dan ook samen willen lezen. Vraag 46. Wat verstaat gij daarmede opgevaren ten hemel? Dat Christus voor de ogen zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkander gescheiden? Ganselijk niet, want terwijl de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. En ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is. Tot zover ons leerboek. We willen dan stilstaan bij het nut van de hemelvaart. En we worden bepaald dat Christus zelf naar de hemel gaat, dat hij zijn kinderen meeneemt in de hemel en dat hij ze hier op aarde voorbereidt op de hemel. Het nut van Christus hemelvaart. Hij gaat zelf naar de hemel. Hij neemt zijn kinderen mee in de hemel. En hij bereidt ze hiervoor op de hemel. Dan gaan we eerst van die hemelvaart met elkaar zingen. En wel uit Psalm 68 en daarvan het 8e vers. Dat Bazans hemel hoge berg. Met al zijn heuvelen, Sion, terg en waan het overtreffen Gods wagens. Boven het luchtigst werk zijn 10 en 10 × 1000 sterk. Psalm 68, het 8e en het 9e vers. En dan krijgt u nu de gelegenheid om in een tweetal rondgangen, de eerste voor de kerk en de tweede voor het onderwijs, om liefdegaven aan de Here te geven. En we bevelen ze beide van harte bij u aan. Eer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Zingen we dat gemeente na het amen van de preek uit Psalm 86 en daarvan het 8e vers. Gemeente, er zijn tegenwoordig heel wat kerkmensen die eigenlijk niet zo goed raad meer weten met hemelvaart. Velen vragen zich in de kerk af, moet die dag eigenlijk nog wel gevierd worden? Voor hen is als het ware hemelvaart het vanzelfsprekende sluitstuk van zijn opstanding. Moet dat nou nog wel apart herdacht worden? Het is voor hen als het ware hetzelfde als een arbeider die vermoeid van het werk thuiskomt. Je ziet dat ook in de kerkgang. Zijn de kerken met kerst nog vol en met Pasen al wat met minder? Maar met de hemelvaart zijn er heel wat mensen die die dag meer gebruiken voor het vlees dan om het heilsfeit te herdenken. Wat was het anders bij de discipelen? We hebben het met elkaar gelezen, hoe dat ze de Heeren hebben gedankt, hun knieën gebogen hebben, hem aanbeden, die ten hemel gevaren koning en huiswaarts gegaan zijn, God lovende. Aan de andere kant zijn er ook in de kerk mensen die hebben eigenlijk diep in hun hart moeite met de hemelvaart. Omdat ze eigenlijk diep in hun hart wel eens die begeerte uiten, was de Heer Jezus nog maar op aarde. Was hij maar niet opgevaren naar de hemel. Dan zijn ze jaloers op Maria. Die mocht zitten aan de voeten van de Heer Jezus. Of dan zien ze met heimwee en verlangen uit naar die vriend die daar gedragen werd aan de voeten van de Heer Jezus. En het mocht horen, mijn zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Dan kan het wel eens in hun hart leven, ach, als de Heer Jezus nou maar eens op aarde was, dan zou ik naar hem toe gaan. En ze kunnen zo goed Maria Magdalena gebruiken en begrijpen als ze zegt, Heere, blijf toch hier en zijn voeten vastgrijpen. Maar ze moesten het leren met Maria, raak mij niet aan. Houd mij niet tegen, Maria, want ik moet opvaren naar mijn vader in de hemel. Maria, je wilt alles houden bij het oude, maar het wordt alles nu veel heerlijker als ik ga opvaren naar de hemel. Want mijn werk, Maria, is nog niet af. En daarom moest Maria het leren. Het is nut dat ik wegga. Daarom hoop ik ook, gemeente, dat we vanavond daar iets van mogen verstaan, van dat nut van de hemelvaart van Christus. Dat we er vanavond iets mogen zien, wat het toch met zich heeft meegebracht, dat hij niet op de aarde gebleven is. Maar dat het zo noodzakelijk was dat hij opvoer ten hemel. De Heere geven dat we door zijn Heilige Geest vanavond die rijke betekenis van hemelvaart mogen verstaan. Dat de Heere ons zelf leren het nut van de hemelvaart. Waarin we zien hoe hij ten hemel is gevaren. Hoe hij daarin ook zijn kinderen heeft meegenomen in de hemel. En hoe hij hen ook hier op aarde voorbereidt op de hemel. Gemeente, we zeiden het al zo even tegen elkaar. Misschien hebt u het ook wel eens gedacht. Diep van binnen. En kinderen kunnen het ook wel eens tegen je zeggen. Ik wou zo graag dat de Heer Jezus nog op aarde was. En misschien heb je dat als vader ook wel eens gedacht. Heer, als u nou eens op aarde was, dan zou ik er alles over voor hebben om mijn kinderen mee te nemen, opdat u ze zegenen zou. Maar gemeente, als we daar nou eens samen even over nadenken, Wat zou u gedaan hebben als u naar de Heer Jezus toegegaan was? En hij had het tegen u gezegd. Maar ik ben niet gekomen voor u. Ik ben gekomen voor het huis van Israël. Als hij uw komst had afgewezen, zou u dan ook met de Canaanese vrouw hebben aangehouden in het gebed? Of als u met die rijke jongeling tot hem gekomen was, en u zou de boodschap gehoord hebben uit zijn mond: ga heen, verkoop alles wat gij hebt en volg mij. Zou u dan ook bedroefd zijn heen gegaan? Ik denk aan hen die het gehoord hebben uit zijn mond: ik ben het brood des levens. En indien gij mij eet, zo zult gij eeuwig leven hebben. Maar dat die inwoners van Capernaum zich aan dat woord hebben gestoten en gezegd hebben: deze leer is hard, wie kan dezelfde horen? En velen wandelden niet meer met hem. Hoe zou het u vergaan zijn als u met Christus in de hof geweest was? Zou u dan ook niet van hem weggevlucht zijn? Gemeente, en daarom zien wij wel vanavond hoe verkeerd die gedachten is. Ook al is ze misschien bij tijden wel te begrijpen. Als de Heer Jezus er nou was, dan zou het voor mij zoveel gemakkelijker zijn. En hoe komt dat toch, dat die gedachten bij ons leeft? Wel, gemeente, dat komt mede hierdoor. Omdat we niet weten, niet beseffen welk een heerlijk nut het heeft gehad dat hij opgevaren is naar de hemel. Dat juist na zijn hemelvaart de grote ommekeer heeft plaatsgevonden. Want waren er na de opstanding nog velen die twijfelden. Maar na zijn hemelvaart zijn zij getuigen geworden. Getuigen van die onwankelbare waarheid: hij leeft. Waarom was het nut dat hij ten hemel voer? Wel omdat we het gezongen hebben met elkaar: gij voert ten hemel op vol eer. De kerker werd uw buit, o Heer. Gij zaagt uw strijd bekronen met gaven tot er mensen troost. Omdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Daarom is hij opgevaren naar de hemel, om zijn gaven aan zijn kerk te kunnen uitdelen. Daarom, om gevangenen te bevrijden en aan wederhorigen zijn gaven uit te delen. Nu alleen kan hij die gaven uitdelen. Nu hij naar de hemel is opgevaren, nu kan hij die eerste en heerlijke gave geven, namelijk de gave van zijn Heilige Geest, waardoor zijn knechten, de discipelen, werden aangegord met die kracht uit de hoogte om dat evangelie te gaan verkondigen. O gemeente, denk er eens even één ogenblik aan. Als hij niet opgevaren was, was er vanavond geen kerkdienst in de Hoflaan. Dan was Nederland nog gedompeld in het heidendom. Daar hebt u de eerste vrucht van hemelvaart: de verkondiging door de Geest van het evangelie. En dat we daarom vanavond dan ook maar mogen bidden voortdurend: Heere, laat mij zien dat het verkeerd is om te verlangen dat u op de aarde gebleven was. Maar laat het mij vanavond geloven dat u even dezelfde bent als toen u op aarde was. En zoals u het tegen de verlamde gezegd hebt: sta op, zo wilt u het ook vanavond tot mij zeggen: sta op uit de doden en wandel en leef. Dat Gods kinderen het vanavond ook mogen zien, dat hij nu in de hemel is, mij ten goede. Want als het over de hemelvaart gaat, dan is het net als bij de opstanding, dat we dan met twee werkwoorden spreken. Als het gaat over de opstanding, dan zeggen wij: de Heer Jezus is opgestaan. En aan de andere kant zeggen we, hij is door zijn vader opgewekt. Wel, dat zien we ook weer bij de hemelvaart. Daar zien wij, hij is opgenomen, maar ook hij is opgevaren. En er liggen diepe gedachten in die twee woorden. Hij is opgenomen en hij is opgevaren. Wel, dat opvaren en dat opstaan, dat ziet op Christus als de overwinnaar. Hij vaart ten hemel op als de triomfator. En als er staat, hij wordt opgenomen door zijn vader, dan zien we daarin, hij vaart op als die middelaar, die verzoening heeft teweeggebracht. Zijn vader neemt hem op in de hemel en daarin getuigt zijn vader, ik heb in u voldoening gevonden. Hemelvaart. Hij is daar. Zo zegt onze catechismus ons ten goede. En wat dat inhoudt, dat mogen we straks gaan overdenken uit vraag 49. Maar voordat we daarover denken gaan, zijn er misschien ook vanavond wel die met diezelfde vragen worstelen als waar de opstellers van de catechismus mee geworsteld hebben. Als het gaat over de hemelvaart, hebben zij als het ware twee tegenwerpingen. Dat ze zeggen, ja maar, hoe zit dat nou precies met de hemelvaart? Want al is hij dan opgevaren ons ten goede, maar dat kan toch eigenlijk niet. Want er zijn toch dingen die ik nog niet begrijp. En welke twee vragen stellen ze dan? Welke moeite kunnen er leven in het hart als het gaat over de hemelvaart? Wel, de eerste is deze. Als de Heere in de hemel is, is hij dan nog wel dicht bij mij? Kan hij dan nog wel bij mij zijn? Want als hij in de hemel is, kan hij toch ook niet gelijk op de aarde zijn en mij troosten en mij sterken? En in de tweede plaats, als dat dan waar is, hoe kan dat dan eigenlijk? Dat hij en tegelijk in de hemel is en tegelijk op de aarde. Dat kan toch niet, want dan worden toch zijn twee naturen uit elkaar gehaald. Zijn goddelijke en zijn menselijke natuur. Dat kan toch eigenlijk niet. Voelt u die twee vragen rondom de hemelvaart? En ik hoop ook dat u er iets van voelt. Dat die vragen niet met het verstand bevredigend te beantwoorden zijn. Maar dat je voelt, Heere, wilt u mij geven het geloof. Dat ik het geloven mag. Dat u waarlijk in de hemel kunt zijn en toch op de aarde. En dat het dan toch waar is. Dat u waarlijk God en mens tegelijk bent. En gebleven bent. Ook na uw hemelvaart. Laten we met elkaar gaan luisteren wat het antwoord is op die eerste vraag. Hoe kan hij nou bij mij zijn als hij in de hemel is? Wel, dan luidt het antwoord van onze Heidelberger catechismus: Christus is waarachtig mens en waarachtig God. En naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. U hebt gelijk, zegt onze Heidelberger catechismus, dat hij naar zijn menselijke natuur echt niet meer op de aarde is. Hij is waarachtig opgevaren naar de hemel. Het is niet zijn geest die naar de hemel gegaan is, maar hij is daar lichamelijk. Het is gezien door zijn discipelen. Ze hebben het gezien hoe hij even tevoren nog met hen gegeten had. Ze hebben in zijn handen zijn littekenen gezien. En hij is ten hemel gevaren, gemeente, met een kloppend hart. Hij heeft zijn lichaam in de hemel gebracht. Maar hoe is hij dan toch bij mij? Wel is het antwoord, hij is naar zijn goddelijke natuur altijd bij u, naar zijn godheid. Zal hij u nimmer meer verlaten. Naar zijn godheid, majesteit, genade en geest blijft hij altijd bij u. Want hij is niet alleen mens, maar hij is ook waarachtig God. En daarom is hij ook de alomtegenwoordige. Maar hoe is hij dan bij mij na zijn godheid? Wel allereerst, als het woord open gaat, dan komt hij in het gewaad van zijn woord tot u en is hij heel dicht bij u. Als het woord verkondigd mag worden, dan is hij het die tot uw hart spreekt. Hij is bij u als u de knieën buigt en u hem mag aanroepen en hij door zijn geest u mag antwoorden en u in het gebed omgang met hem mag hebben. Dan is uw gebedsplaats een Bethel, een voorportaal van de hemel. Hij is bij u als u de psalmen mag zingen. Hij is naar zijn godheid altijd bij u. En zo is hij bij u wanneer u met een Paulus en een Silas in de gevangenis zit. Wanneer u moet lijden. Oh, dan kunnen zij zingen. Waarom? Omdat Christus bij hen is en hij hen vertroost. Dan mogen zij hem zien in zijn majesteit, dat hij het zal zijn die hen zal bevrijden van al hun vijanden. Hij is bij u, zegt onze catechismus, door zijn genade. O, zoals hij rondging op de aarde, zo gaat hij nog steeds goedend rond. Hij is nog steeds voor zijn kinderen die fontein van oneindige goedheid, overvloeiende van alles. Hij richt door zijn genade gebogenen op. Hij troost met zijn genade het doorwonde hart. Hij geneest die schreiend eenzaam over de aarde gaat. En hij doet dat, zo zegt onze catechismus, door zijn geest. Hij schenkt zijn geest aan allen die hem daarom bidden. Het is de geest van Christus die intrek neemt in het hart van zijn kinderen. En zo mag onze Heidelberger dat samenvatten en zeggen tegen die ziel die zegt, maar hoe kan dat nou als hij opgevaren is? Is hij dan niet meer bij mij? Ja, hij is met zijn godheid bij u en hij zal u nimmer meer verlaten. Zijn geest woont in u en zal nooit bij u weggaan. Maar u voelt dat de kracht van het ongeloof soms zo sterk kan zijn. En zegt, ja, maar dat kunt u nou wel zeggen, dat hij naar zijn godheid bij mij is. Maar worden dan zijn mensheid en godheid niet uit elkaar gehaald? En dan moet u de achtergrond van deze vraag begrijpen. Het is een strijd tegen de gedachten die bij de volgelingen van Luther opkwam, dat met de hemelvaart de natuur, de menselijke natuur van Christus vergoddelijkt is en dat hij ook naar zijn menselijke natuur ook op deze aarde is. En dan begrijpt u ook wel dat het gaat over de leer van het avondmaal. En dan zeggen zij nee. Naar zijn menselijke natuur is hij daadwerkelijk in de hemel. Hij is naar zijn menselijke natuur niet meer op deze aarde. Maar dat is geen scheiding, want toen hij opvoer naar de hemel en zijn lichaam in de hemel bracht, bracht hij daar het lichaam samen met zijn godheid in de hemel. Maar zijn godheid is meer dan de godheid, om het zo te zeggen, die in zijn lichaam aanwezig is. Zijn godheid is groter dan het lichaam van Christus kan bevatten. De volheid van de godheid is niet te vangen in het lichaam van Christus. Maar zijn godheid is wel in zijn lichaam, maar ook daarbuiten. En u voelt wel, gemeente, dat zijn dingen die ons verstand niet vatten kan. En je voelt het ook wel als je het antwoord leest. En ik kan ook wel begrijpen als ik aan onze jonge mensen denk, van ja, dat is toch wel heel moeilijk. En je voelt het ook wel. Hoewel het duidelijk wordt afgewezen, ganselijk niet. Dan voel je toch ook wel dat onze catechismus tast naar woorden om het onder woorden te kunnen brengen, om het te kunnen uitdrukken, want dewijl de godheid door niets kan ingesloten worden, daar heb je dat, hè. Zijn godheid kan niet beperkt blijven tot zijn lichaam. Zo is dat ook, en we hebben daar de vorige keer wat bij stilgestaan, dat de Israëlieten dachten dat God beperkt kon blijven tot zijn tempel of tot de ark. Nee, dat is niet zo, ganselijk niets. Maar is overal tegenwoordig. Hij is naar zijn godheid altijd bij zijn kerk hier op aarde. En dan maken ze ook de conclusie, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is. Dus ook buiten dat lichaam van Christus dat in de hemel is, is ook zijn godheid in deze wereld door zijn geest. Nochtans niettemin ook in haar. Dus in het lichaam van Christus in de hemel blijft ook zijn godheid aanwezig en persoonlijk met haar verenigd. En ik las van een schrijver dat hij zegt, wij kunnen hier maar wat van stamelen, want we kunnen er niet bij. Gemeente, daar moet je hartelijk bijvallen. Je voelt het wel. Dit gaat mijn verstand te boven, om dat te doordenken. Heere, geef ook dat ik deze dingen mag geloven. En als zo onze Heidelberger die vragen heeft weerlegd en het heeft gezegd tegen die ziel, die zegt, ja, maar hoe zit het nou? Is de Heere dan echt wel bij mij als hij in de hemel is? En ze zeggen, ja hoor, hij wijkt nimmer meer van je. En als dan die tweede tegenwerping er is, maar worden daardoor de naturen van Christus niet gescheiden? En onze catechisme zegt, nee, daar hoef je niet voor te vrezen. Dat wanneer je gelooft dat Christus ook door zijn geest in je hart is, dat dat kan. Terwijl ook die godheid nog in het lichaam van Christus ook aanwezig is. O, als zo dan de ziel gerustgesteld is, o, dan gaat de catechismus een fontein van zegeningen gaan openbaren. Dan gaan ze wijzen op het heerlijke nut van Christus opstanding. En het eerste waar ze dan op wijzen is, hij is in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader om onze voorspreker te zijn. En dan denk ik even aan dat gezicht van Stefanus, die mocht het zien. De Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van zijn Vader. Hij is bij zijn Vader om een pleitbezorger te zijn voor zijn kerk. Hij is daar om voor zijn kinderen dag en nacht te pleiten bij de Vader. Gemeente, we hebben het met elkaar gezongen. Vest op prinsen, geen betrouwen. 146 vers 2. Het is zo'n bekend woord. Maar zeg nou eens vanavond, op wie is je vertrouwen? Gemeente, dan begin ik maar eerst gewoon bij mijzelf. Als ik me nou mezelf onderzoek vanavond, waar vertrouw je dan op? Is het dan niet op vrienden? Is het dan niet op je broeders kerkenraad? Is het dan niet op je vrouw? Is het dan niet op je eigen inzichten? Op je eigen vermogens? Waar vertrouw je toch ten diepste op? Wat moet je dan beschaamd zijn vanavond? Als dat een eerlijk antwoord van binnen is. Ik vest zoveel op prinsen. Op Gods kinderen, mijn hoop. Misschien hebt u wel andere prinsen waar u op hoopt. Uw geld, uw inzicht, uw vermogen, uw kracht. Maar wat is het toch dwaas als we voorbij gaan aan hem, die waarlijk de voorspreker is bij de Vader, die kan pleiten bij de Vader, die toch immers de Almachtige is, die alle dingen leidt in dit leven, die de Heere der Heerscharen is, de Almachtige, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Wat zijn we toch dwaas als we bij mensen of bij onszelf te raden gaan, terwijl er een voorspreker is bij de Vader. Hoe had het ooit goed kunnen komen met Petrus in de gevangenis? Als hij daar bewaakt wordt, onmogelijk om te vluchten. Maar wat gebeurt er? Er wordt van de gemeente een gebed opgezonden naar de levende God. En in dat gebed zeggen zij het Heere, wilt u Petrus bevrijden om Jezus wil. En dat had hun meester en immers geleerd. Opdat zo wat gij van de Vader begeren zult, begeer het in mijn naam en hij zal het u geven. Daar heb je die rijke pleitgrond. Je mag het aan mijn Vader vragen. En zeg dan maar in het gebed, u kunt mij horen om Christus wil. Want ik bid voor u dat de Vader uw bede geven. Gemeente, dat is zo'n onuitsprekelijk voorrecht. Dat is niet onder woorden te brengen. Als je dat vanavond geloven mag, dat Christus het voor je opneemt bij de Almachtige, bij de goedertieren Heere en Vader. Kun je dat onder woorden brengen? Kun je daar iets van geloven? O, dan springt je ziel op van vreugde. Als je dat wonder vanavond ziet, hij is bij de Vader om voor mij te pleiten. En gemeente, dan is dat bidden van Christus niet een ongewis vragen. Dan is dat niet een bedelen van Christus bij zijn Vader. Nee, dan kan hij eisen bij zijn Vader op grond van zijn volbrachte werk. Christus, met eerbied gezegd, heeft van zijn Vader een goddelijk recht gekregen om te vragen. Luister maar wat hij zegt. Vader, ik wil dat waar ik ben, o die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, hoor je het? En als dat nou geloofd mag worden, dat zo je gebed meegenomen wordt door Christus bij de Vader, zou je dan nog op prinsen vertrouwen, waar men nimmer heil bij vindt. Als je nou vanavond geloven mag, ik heb een voorspreker bij de Vader, dan ligt het toch zo vast voor je. En weet je wat het wonder is? Christus, hij is geen engel. Dat is toch ook groot. Want hij is daar bij zijn Vader. Als de middelaar. Hij staat daar. Mag ik het eens zo zeggen, gemeente. In vlees en bloed. Voor zijn Vader. En hij kan het zeggen tegen zijn Vader. Ik weet. Wat mijn kerk doormaakt. Aan eenzaamheid. Ik weet wat mijn kerk doormaakt aan pijn en verdriet. Want ik ben zelf op de aarde geweest. Ik heb het zelf allemaal doorgemaakt, Vader. En zo kan hij waarlijk die medelijdende hoge priester zijn. Die in alles verzocht is, uitgenomen de zonden. Is er dan een treffelijker voorspreker dan deze Heer Jezus Christus? Gemeente, als u tijd hebt, ik hoop dat u er eens tijd voor hebt, dan moet u die formuliergebeden eens lezen, die achterin onze Bijbel staan. Zal ik er u eens een gedeelte uit voorlezen. En dan moet u eens horen hoe ze pleiten op de verdiensten van Christus. Daar bidt de kerk. Wij roepen u, Heere God en barmhartige Vader, aan in het vertrouwen op onze middelaar Jezus Christus, die het Lam Gods is dat de zonden der wereld wegneemt, en bidden u dat gij wilt medelijden hebben met onze zwakheden, ons om Christus wil al onze zonden vergevende. Was ons in de zuivere fontein van zijn bloed, opdat wij rein en sneeuwwit worden. Dek onze naaktheid met zijn onschuld en gerechtigheid. Zie je hoe daar gebeden wordt, pleitend op het werk van Christus, op hetgeen hij volbracht heeft. Heere, doe het alles om Christus wil. Bekleed ons met de gerechtigheid van Christus. Verzoen onze schuld om zijnentwil. O, daar ligt zo'n rijkdom in. Dat wij telkens weer tot hem mogen gaan. Als we voor de zoveelste maal gezondigd hebben. Steeds weer gestruikeld zijn. O, dan is het, wanneer we hem weer beledigd hebben en tot toorn verwekt hebben, als wij hem bedroefd hebben door ons ongeloof en onze smart, o, dan mag de beden zijn, Heere, treed met ons niet in het gericht, en treed gij naar voren, o Christus, en zeg tot de Vader, Vader, wees niet toornig op hen, verdelg hen niet, maar verzoen weer opnieuw hun schuld, om mijnentwil. Dat is de rijkdom. Dat is de troost. Die er telkens ligt. Als we mogen zien. Dat hij een voorspreker is. Luister eens. Wat apostel Johannes daarvan zegt. Mijne kinderkens. Ik schrijf u deze dingen. Opdat gij niet zondigt. En dan komt het. En indien iemand zondigt. Wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. O, nou mag je telkens weer met je zonden tot hem gaan en zeggen, hier ben ik, met al mijn ongerechtigheden. Wees gij, o Heer Jezus Christus, mijn voorspraak. En geef toch, dat om Christus wil, de Vader mij al mijn zonden vergeeft. O, die voorspreker, gemeente, er vloeit zoveel uit voort. Weet je wat het volgende is? Dat als ik niet meer bidden kan, blijft hij voor mij bidden. O, dan is het zo, dat er wel eens tijden zijn als ik niet meer bidden kan, dat ik toch een zegen ontvang. Dat het waar wordt, eer zij riepen, hoorde ik om Christus wil. Als ik door twijfelmoedigheid en wankelmoedigheid door het leven ga en dreig weg te zinken, bid hij voor mij, opdat het geloof niet ophouden. Als ik afwijk, is hij het die voortdurend bidt. Vader, ik wil dat het afgedwaalde schaap weer bij de kudde terechtkomt. Als ik niet naar hem verlang, o, dan kan ik het niet begrijpen. Maar verlangt hij wel naar mij. Wie zal ooit het geheim kunnen bevatten van die belijdenis? Wat is het nut dat hij naar de hemel is? Hij is daar voor mij, mijn voorspreker, om altijd voor mij te bidden. Gemeente, daar kun je zelfs als klein kind al weet van hebben. Kinderen, zal ik jullie eens wat vertellen. Ik kreeg een tijdje geleden een briefje van een moeder. En weet je wat die moeder schreef? Onlangs, zo zei ze, vroeg ik aan mijn jongen bij het naar bed gaan. Jongen, bid je wel voor jezelf nadat we samen gebeden hebben? En bid je dan ook om een nieuw hart? En dan moet je eens opletten, gemeente. Wat dat kleine kind zei. Hij zegt, ja moeder, dat doe ik elke avond. En als ik ga slapen, dan bidt de Heere voor mij. Dat is kinderlijk geloof, hè. Dat is het toch. Als ik ga slapen en ik niet kan bidden, heb ik een biddende Heere in de hemel. Die voor mij bidt. Kinderen, zie je wel. Dat ook deze dingen de Heer je kinderlijk eenvoudig leren wil. Dan zou je misschien kunnen denken. Maar verhoort de Heer dan al onze gebeden? Nee, gemeente. Hij verhoort niet al onze gebeden. Hij verhoort die gebeden waarvan geschreven staat dat ze zijn naar de wil van zijn Vader. En hij verhoort die gebeden die ons ten goede zijn. Want al wat wij bidden is niet ons ten goede. En daarom is het zo rijk dat hij al onze gebeden reinigt. O, want als de Heer ons alles zou geven waar wij om zouden bidden, het zou ons nooit goed gaan. Daarom is het zo rijk, als je dat weten mag. Ook al zijn er gebeden die de Heere niet verhoort. Dan zeg je, Heere, U bidt voor mij bij de Vader. Dan hebt u mijn gebed gezuiverd. Dan was het niet goed wat ik gebeden heb. En dan mag je het wel eens geloven. Heere, ik leg het dan ook bij u neer. O, en dan zal de eeuwigheid openbaren. Dat we dankbaar zijn dat er onverhoorde gebeden waren. Want hij weet veel beter dan wij wat wij nodig hebben. Hij is daar en leert dat nou geloven. Ook als u worstelt met onverhoorde gebeden, geloof dan, kind van God. Hij is daar voor u ten goede. En als hij uw gebed niet verhoort, dan heeft hij daar zijn wijze bedoeling mee. Dan het tweede waar onze catechismus zo heerlijk van spreekt. Wat nut nou die hemelvaart van Christus nog meer? Wel dat wij ons vlees in de hemel hebben tot een zeker pand. Dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich nemen zal. Wat betekent dat ons vlees? Wel, Christus heeft in het lichaam van Maria toch ons vlees aangenomen. Hij is één van ons geworden. Hij heeft dat vlees meegenomen de hemel in. En wat ligt daar nu voor troost in? Dat de Heer Jezus lichamelijk ten hemel gevaren is en dat hij daar nu is. En ik zeg dat in alle eerbied. Maar om het zo duidelijk mogelijk te maken, ook voor onze jonge mensen, dat hij daar is met een lichaam waar zijn hart klopt, net als ons hart. Wat is dat nou voor troost in? Dat Christus met zijn lichaam daarbij is. Wel, zegt onze catechismus, dat wij in dat lichaam van Christus in de hemel een pand hebben. Dat hij ons ook eenmaal tot zich zal nemen. Wat betekent dat dan? Dat zijn lichaam daar is als een pand. Wel, wij zouden misschien het tegenwoordig zo zeggen. Dat dat lichaam daar is van de Heer Jezus als een eerste aanbetaling. En je betaalt iets aan, omdat je straks ook de rest zult betalen. Wel, zo is het lichaam van Christus daar ook als een pand, als een bewijs, als een zekerheid, dat wij ook straks daar zullen zijn met onze ziel en lichaam. Misschien mag ik het wel eens zo zeggen. Met dat woord pand zou je ook mogen zeggen, het lichaam van Christus is als een ring die Christus bij zich draagt. Zijn diepe gedachten. Maar dat wil dit zeggen. Dat als de Heer Jezus naar zijn godheid ziet naar zijn lichaam. Zoals een gehuwd iemand naar de ring ziet. Dan weet hij. Mijn bruid is nog op aarde. En ik zal niet rusten. Voordat mijn bruid bij mij is. Telkens wanneer Christus die ring ziet, telkens wanneer hij zijn lichaam ziet, is dat voor hem een aansporing om te vragen: Vader, breng de kerk thuis. Ik zal niet kunnen rusten en mijn blijdschap zal niet volmaakt zijn, Vader, totdat ook al degenen die gij mij gegeven hebt thuis zijn. Dat is een heerlijke nuttigheid. Dat hij daar naar lichaam in de hemel is. Nou mag ik het weten. O, dan zal hij niet rusten voor zijn hele lichaam, zijn kerk, ook thuis is. En nauw verband daarmee is ook die derde vrucht. Ten derde, zo zegt hij, onze catechismus, dat Christus ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods en niet wat op de aarde is. Ook weer een moeilijke zin. Wat we vragen, Heere, maak het ons duidelijk. Wel, geliefde gemeente, hier wordt aangegeven dat op de hemelvaart Pinksteren zal volgen. De Heer Jezus heeft er beloofd, ik zal u niet alleen laten, maar ik zal u mijn geest geven. En daarom is het nut dat ik wegga, want als ik niet weg zou gaan, zou de trooster niet kunnen komen. Maar nu ik wegga, zal ik hem tot u zenden. En daarom, de vrucht van hemelvaart is Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest. Zodat die wankelmoedige en bevreesde discipelen, zoals in het begin al gezegd hebben, zijn getuigen zouden zijn. En dat het woord wereldwijd verkondigd zal worden. En dat ze door die geest de woorden Gods zouden mogen verstaan. Ze hebben zoveel onderwijs van de Heer Jezus gekregen, maar er nog zo weinig verstaan. En daarom zegt de Heer Jezus, na deze zult gij het verstaan. En zo komt die Heilige Geest door die dienaren die nou een heerlijk licht hebben ontvangen in de Heilige Schrift. Mogen zij de kerk bouwen, wordt door hun arbeid het woord verkondigd en wil de Heere zo ook zijn gemeente wederbaren. Maar dat niet alleen. Het is niet alleen dat hij zijn geest geeft, omdat het woord verkondigd gaat worden wereldwijd. Maar er zit ook iets in. Iets heel teers. Iets heel dieps. Dat hij zijn Heilige Geest zendt als een tegenpand. En dan moet ik denken aan een soldaat die naar Afghanistan wordt uitgezonden. En wat doet hij? Wel, hij geeft zijn vriendin een prachtige foto van hem. En hij geeft ze ook een mooi kettingje met zijn naam erin. Opdat, als hij afwezig is, ze telkens aan hem zal denken. En dat is eigenlijk ook iets wat onze catechismus zegt. Christus, hij is opgevaren naar de hemel, maar hij heeft zijn geest gegeven. Waarom? Opdat zijn kerk door die geest steeds aan hem zou denken. Opdat zijn geest, dat ze door zijn geest aan hem verbonden blijven. En zo is er een hechte band tussen Christus en zijn kerk. Zijn lichaam als een pand in de hemel. De ring waardoor hij steeds aan zijn kerk denkt. En dat is nou wederzijds. De geest werkt in het hart van zijn kinderen. Omdat ze steeds aan hun hoofd denken die in de hemel is. En daarom is er een bruidegom die naar zijn kerk verlangt. En is er een kerk die naar zijn bruidegom verlangt en die het uitroept, Heer Jezus, kom haastiglijk. Gemeente, is die liefde nou ook in uw hart? Is dat verlangen er ook in uw hart, Heer Jezus? Wanneer komt toch die dag dat de hemel open gaat en u mij thuis komt halen? Dat ik met ziel en lichaam verenigd, eeuwig bij u zijn. Als u vanavond zegt ja, er zijn tijden dat het ook in mijn leven een verlangen is om bij hem te zijn. Weet u hoe dat dan komt? Omdat u al in de hemel bent. Wat zegt u? Ja, dat komt. Dat verlangen naar de hemel komt, omdat u al in de hemel bent. Maar ik ben helemaal niet in de hemel. Heel mijn leven is nog een zondig leven. Ik ben nog zo aardsgericht en zo weinig hemelsgezind. Hoe kunt u dan zeggen dat ik toch al in de hemel ben? Wel, dat is naar het diepe woord van de apostel Paulus als hij schrijft. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. O, daar mag de apostel diep inblikken wat er gebeurd is op hemelvaardag. Namelijk dat de Heer Jezus, toen hij ten hemel voer, zijn kinderen heeft meegenomen. Zoals de hoge priester in het Oude Testament op de borstlap zijn kerk droeg, zo draagt Christus ook op zijn hart zijn gemeenten. En zo heeft hij haar al bij zich. Hij is immers het hoofd en zij is aan hem verbonden. En waar het hoofd is, is toch ook ten diepste het lichaam reeds. En daarom schrijft ook die andere apostel, verblijdt u veel meer dat uw namen geschreven zijn in de hemelen, dat zegt Christus. Hij zegt het, wees daarom verblijd dat je naam al in de hemel is, dat je in de handen van mij gegraveerd staat. Ik heb je meegenomen en daarom ben je al bij mij in de hemel. En daarom is er ook in dat hart een trek naar de hemel. En dat gaat nu ook gepaard met een hemelse wandel. Want zo schrijft de apostel, maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook onze zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Prachtig hebben onze oudvaders dat onder woorden gebracht toen ze dat uitdrukten, dat Gods kinderen een verhemelde ziel hebben. Misschien een wat ouderwetse uitdrukking, maar toch begrijpt u er wel iets van. Dat betekent dat uw ziel bij tijden in de hemel is, zo dicht bij uw koning, dat u voor de wereld bedorven bent. Dat u uw klederen opschort en dat u wandelt alsof u al in de hemel bent. Met één verlangen om heilig voor hem te leven. Want daar in de hemel is vrede. En er is dan ook vrede in uw hart. En daarom verlangt u ook naar vrede in uw huwelijk. Daarom verlangt u ook naar vrede op uw werk. Daarom verlangt u ook naar vrede in het midden van de gemeente. O, daar is liefde in de hemel. En daarom wilt u ook liefde beoefenen tot uw naaste. O, zo mag u een verhemelde ziel hebben, die nou vol is van Christus, door de geest aan Christus verbonden, en daarom ook hemels wandelend hier op de aarde. In die verwachting straks zal een einde komen aan mijn pelgrimstocht. En daarom mag je het wel eens bij tijden zingen. Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, gaf in mijn hart vertroosting, geest en leven. Hij heeft het gezegd, ik kom haastig weder en ik zal u brengen. Wees niet bevreesd, want in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Zo mag hij troost uit hebben. Hij is in de hemel en straks zal ik bij hem zijn. Ja, zijn vlees, ons vlees in de hemel. Als een pand dat ik ook straks thuis kom. En hij heeft mij zijn geest gegeven. Waardoor ik nu hemels wandelen mag. De dingen zoeken die boven zijn. Waar Christus is en niet wat op de aarde is. Nee. Ik zei het al, bedorven voor de aarde. Daar is de brug naar opgehaald. Ik wil niet meer zondigen. Ik wil niet meer u verdriet doen. Heren, ik wil heilig leven. En dan struikelen in de zonden. Dan weer opnieuw afwijken. Dan verachteren in de genade. O, wat is het dan nodig dat we dit geheim leren waarvan onze catechisme spreekt. Dat wij door zijn kracht zoeken de dingen die boven zijn. Ik kan het niet, nooit niet. Het zal uit mij nooit kunnen. Maar, zegt de kerk, door wiens kracht, de kracht van de geest van Christus. Wij zoeken de dingen die boven zijn. En daarom is het telkens weer nodig dat we het uitroepen met elkaar biddend. O, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Kiel dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. Ja, Heer, als gij door uw geest in mij werkt en gij mij het hoofd omhoog heft en gij mij de ogen opent en ik mag zien op mijn getrouwe zaligmaker. O, dan word ik weer bij vernieuwing aan hem verbonden. Dan mag ik door het geloof weer sappen uit hem trekken. Dan krijg ik kracht om te strijden tegen alles wat uw naam belijdt. Dan krijg ik kracht om te strijden tegen alles wat tegen uw naam opkomt. Tegen alles wat uw naam besmeurt en belastert. Heren, dan mag ik het door genade opnemen voor u. Een getuige van u zijn. Dan mag ik uw naam verkondigen. Dan is het Heren, in de hemel is het heilig. Laat daarom ook mijn leven heilig zijn hier op aarde. Dan wordt het. Het gebed, trek mij, Heere, en ik zal u navolgen. Amen. Gemeente, mijn verontschuldiging dat ik het verkeerde versje had voorgelezen. Het was goed, het moest het achtste zijn. Zoeken we samen het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, laat dat het verlangen mogen zijn om door u bekrachtigd te mogen worden, om nu heilig te leven, hemelsgezind, in die verwachting nog even. En dan zal ik thuis zijn. O, dat verlangen naar huis en dat verlangen van u, naar uw kerk, om nu eeuwig getrouw te mogen zijn, eeuwig daar mogen te zitten aan die bruiloftzaal. Heere, geef toch dat uw kinderen het vanavond mogen zien, het licht zo vast, in die ten hemel gevaren koning. Hij is daar met zijn lichaam, voor mij als een pand, een bewijs, een zekerheid, een ring die hem doet denken, telkens weer aan zijn kerk. En u hebt uw geest gegeven, omdat wij telkens aan u zullen denken. Heer, en nu denkt u in volmaaktheid aan uw kerk. En uw kerk moet het vanavond belijden met schuld. We denken zo weinig aan u, o bruidegom. We zijn vaak nog zo aards. Vaak nog zo bezig met de dingen van hier beneden. En dat daarom gebeden mag worden, och schonk gij mij de hulp van uw geest. Geef toch dat dat verlangen naar die bruid, gewekt door de geest in ons aller hart mag leven. En als we dat nou niet kennen, leer het ons vanavond. Voor het eerst en telkens weer. Ga zo met ons mee de nieuwe week in. Sterk ons in alles wat ons te wachten staat. Werk waartoe we geroepen zijn, in het ambt, in het werk wat we moeten doen om ook voor ons gezin in onderhoud te voorzien, als moeder in de gezinnen, als ouderen en we misschien niet meer te werken hebben, laten we dan veel mogen bezig zijn met de gemeente en de kinderen van de gemeente. Bedenk ook onze jonge mensen in hun studie, ook zij die werken, zo dragen we heel de gemeente. en al haar diversiteit hartelijk aan u de Heer op. Ga met ons mee. Heb dank, Heere, dat we uw woord mochten verkondigen. Laat toch deze Christus zo dierbaar zijn dat de ziel het uit mag roepen. Ja, alles aan hem is gans begeerlijk. Dat we zo in u de Heere mogen eindigen. In u alleen. Ga zo met ons mee. Vergeef al het zondige. Verzoen het. Alles om Christus wil. De ten hemel gevaren Heere. Die voorspreker is. Om zijntwil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte van hem uit Psalm 45 en daarvan het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilsbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Gemeente, ga dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.